Dan wil ik nu graag voor u lezen uit het Oude Testament, Exodus 28, de versen 6 tot en met 14 en 28 tot en met 30. Exodus 28, vers 6 tot en met 14 en 28 tot en met 30, uit de Bijbel in de gewone taal. De schort moet mooi geweven worden, van gouddraad, blauwe, paarse en rode wol en fijn linnen. Er moeten twee schouderstukken aan de schort komen, die aan de achterkant aan elkaar vastzitten. De band om de schort vast te maken moet één geheel zijn met de schort. Hij moet van hetzelfde materiaal zijn. Op de schort moeten twee edelstenen komen. Zet op die edelstenen de namen van de stammen van Israël. Dat zijn dus de namen van de 12 zonen van Jacob. Zet 6 namen op de ene steen en 6 op de andere. Begin bij de oudste zoon en eindig bij de jongste. Het moet heel mooi gedaan worden door een vakman die namen op ringen kan zetten. Zet daarna de stenen vast in goud. Die 2 edelstenen moet je op de schouderstukken van de schort vastzetten. Maak 2 kettinkjes van zuiver goud, gevlochten kettinkjes. Maak die kettinkjes vast aan het goud waar de edelstenen in zitten. Als Aaron bij me komt met de namen van de stammen van Israël op zijn schouders, dan zal ik aan de Israëlieten denken. En dan vers 28 tot en met 30. Haal dan een blauw koord door de ringen van de tas en de ringen van de schort. Bind de tas stevig vast op de schort, zodat hij er niet af kan schuiven. Die tas moet Aaron altijd dragen als hij de heilige tent ingaat. Dan draagt hij de edelstenen met de namen van de stammen van Israël op zijn hart. Daardoor zal ik steeds aan de Israëlieten denken. In de tas moet je 2 steentjes doen. Die steentjes moet Aaron gebruiken als hij mij voor de Israëlieten om raad komt vragen. Aaron moet die steentjes altijd op zijn hart dragen als hij bij mij komt. Tot zover de schriftlezing. Ja, dan mag ik nu het woord geven aan broeder en koning.
Voor u was het natuurlijk duidelijk dat ik vandaag spreker hier zou zijn, omdat dat op het rooster stond. Maar het voelde van de week toch een beetje anders. Ik heb in de afgelopen 3 weken samen met vele anderen geklust in ons nieuwe huis. En ik moet u zeggen, ik voel nu spieren in mijn lichaam die ik nooit wist te hebben. Er is een duidelijke nieuwe fase in mijn leven die nieuwe inspiratie biedt, nieuwe uitdagingen biedt. Maar wel goed om vandaag hier te zijn. Nu zeg ik, ik heb het eigenlijk een kinderverhaal verklapt. We hopen in het volgende weekend te verhuizen in 2, mogelijk 3 dagen. Ik doe dat zelf. Dat is ook nog een hele onderneming. Maar we zien eruit naar dat moment dat we inderdaad ons daar kunnen settelen. Op een mooie locatie, met het zicht op de IJssel. Een aantal van u hebben dat al gezien. Dat is echt een mooi plekje om naar uit te zien. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben de afgelopen weken meer met de kwast en met de rol bezig geweest dan met de Bijbel. Maar ik heb toch iets gevonden waar ik dacht, hé, dat is de moeite waard voor ons om met elkaar te overdenken. En Dirk heeft al 1 gedeelte gelezen. Aansluitend gedeelte vindt u in het Nieuwe Testament, in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, hoofdstuk 21. En ik lees deze voor u uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Openbaring 21, daarvan vers 5 en dan vers 9 tot en met 21. Openbaring 21, vers 5 en dan vanaf vers 9. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. En dan vanaf vers 9. Een van de 7 engelen met offerschalen die gevuld waren met de laatste 7 plagen, kwam op me af en zei: ik wil de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en nam me mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door haar godsluister, met een schittering als die van edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze hadden een grote hoge muur met 12 poorten. En bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten, vanuit het noorden 3, vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. De stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met het meetstok 12.000 stadia, zowel in de lengte als in de breedte en de hoogte. Hij mat de stadsmuur 144 el in gewone mensenmaat, maar ook in mengelenmaat. De muur was gemaakt van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondvesten van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was jaspis, de tweede lazuursteen, de derde carnoelijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonyx en de zesde sarder, de zevende olifijn en de achtste aquarijn, de negende topaas, de derde turquoise, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. De 12 stadpoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Zo duidelijk dat we hier over een visioen spreken. Vandaag wil ik met u hebben over namen. Als wij iemand willen aanduiden in onze omgeving, is het heel gebruikelijk dat je iemand niet alleen maar zijn voornaam, maar ook zijn achternaam noemt. Bijvoorbeeld buurvrouw Jansen. Tot ongeveer het eind van de middeleeuwen waren achternamen in Nederland ongekend. Die kende niemand. Alleen de voornaam werd geduid. Maar als je Jan heet of Marie, dan kan het nog wel eens verwarrend zijn. Dus om duidelijkheid te scheppen werd dat vaak aangevuld met toch iets extra's. Meestal dan nog een naam van een vader. Dat noemde men het patroniem naar de vader. Dat was bijvoorbeeld Jan, de zoon van Willem, Jan Willems. Of Jan, de zoon van Hendrik, werd Jan Hendriks. Maar soms werden mensen ook wel genoemd naar de boerderij waar ze vandaan kwamen, of naar de stad die ze vertegenwoordigden, het toponiem. Andere mensen kregen een bijnaam, de manke of de kromme, de schele, die bijnaam speelde dan een rol. Of het beroep, Jan de bakker of Koos de boer. Al die namen hadden dus bijwijze een kleine meerwaarde doordat er iets bij stond. Maar je kunt je voorstellen dat in grote steden dat geen voldoende aanduiding was voor een persoon. En na verloop van tijd, ergens in de 17e eeuw, ontstonden er familienamen. Dan had je echt een naam ook achter je voornaam. Maar in sommige streken, zoals de hoge noorden van Nederland, Groningen, Friesland, had niemand nog een achternaam. Dat was heel zeldzaam. En om eenheid te krijgen in al die verscheidenheid van namen, is er in de tijd van de Franse periode, onder de leiding van Napoleon, een novemte ingenomen waarbij iedereen een naam moest kiezen. Nou denken mensen dat in die tijd van Napoleon er nogal wat lolbroeken waren die de meest uitzonderlijke naam bedachten. Dat Napoleon gaat toch weer een keer weg uit het land, we kunnen iemand wel een leuke naam geven. Naaktgeboren, varkenvisser en dat soort namen. Dat was niet waar, dat is een mythe. Want de meeste namen die werden gegeven bestonden al, waren oude namen uit het verleden. En zelfs de naam naaktgeboren heeft een geschiedenis. Dat komt van de Duitse nachtgeboren. Dat betekent dat als een kind geboren was na het overlijden van de vader, dan heette die naaktgeboren, nachtgeboren. Dat is gewoon een verhaspeling van het Duits. Als een kind die postuum een naam kreeg, dan daar een naam postumus. Ik ken de gemeente Rotterdam, iemand die heet zo, postumus. Dat is een bekende naam van iemand die zo ter wereld was gekomen. Nou, aanvankelijk was die naamgeving niet iets wat echt goed tot uiting kwam. Totdat er een wet kwam van de burgerlijke stand. En u kunt dat altijd onthouden door het herinneren 1811. 18 november 1811 werd de wet aangenomen over burgerstand. Vanaf 1811 wordt elk kind aangegeven bij de burgerstand en draagt gewoonlijk de naam van zijn vader of van haar vader. Maar het bijzondere is, nu we allemaal een naam hebben en dat eigenlijk heel gewoon vinden, willen we wel heel graag dat onze naam goed wordt gespeld of goed wordt uitgesproken. Ik weet niet hoe u gaat, maar als ik post krijg, en gisteren viel ik al de eerste post van de kerk, op het nieuwe adres op de mat, als je post krijgt, dan wil je graag dat het goed gespeld is. Ik stoor me eraan als mensen mij aanspreken als, oh ja, je bent meneer de koning, hè? Dat ben ik niet. Dat de heb ik nooit gekregen, dat hoort bij de adel, dat is mij nooit gegeven. Dus je wordt koning genoemd. En als je voorletters anders worden gespeld, dan stoort dat ook. Heeft u dat ook? Heeft niemand last van? Lijkendijk met drie K's bijvoorbeeld, dat stoort niet zo. Oké, misschien ben ik dan wel uniek. De naam zegt iets van jezelf. Het is mijn naam. Daar ben je zeker trots op, ben je verbonden mee. Maar dat even ter inleiding. Het gaat mij om namen in de Bijbel. Bijbel stelt dat namen heel belangrijk zijn. Die spelen een grote rol. Ze staan vaak voor iemands persoonlijkheid, voor zijn identiteit. Neem bijvoorbeeld Daniel, waar we nu deze weken over spreken. Wat betekent Daniel? Weet het u allemaal? Ik hoor zeggen, God is rechter. Of God spreekt recht. God doet recht. Wat zegt dat? In de situatie waarin Daniel werd geboren, was er zoveel politieke onrust en zoveel zorg over de toekomst, dat de ouders van Daniel hebben gedacht van, wij geloven nog steeds dat God uiteindelijk recht spreekt. Daniel, God spreekt recht. U kent allemaal dat kleine boekje Rut, waar de hoofdpersoon Rut is, maar de schoonmoeder van Rut is Naomi. En Naomi betekent de lieflijke, de aangename. Maar toen ze terugkwam in Bethlehem, in haar geboortestad, hoe werd ze toen genoemd? Hoe wilde ze zelf genoemd worden? Mara, wat betekent bitterheid. Ze was door het leven verbitterd geraakt. Ze had tegen God gevochten, tegen de omstandigheden gevochten. Ze wilde bitter genoemd worden. Nu het interessante. Rut, beter haar moeder, schoonmoeder, Naomi had twee dochters. En ze had ook daar de twee schoonzoons. Machlon en Kiljon. Machlon betekent de zwakke en Kiljon de ziekelingen. Allebei zijn voortijdig overleden. Rut, haar schoondochter, was degene die haar moeder begeleidde, schoonmoeder. Rut betekent gezellin. Maar de andere dochter, Orpa betekent nek. Orpa keerde uiteindelijk haar nek terug naar haar schoonmoeder en ging terug naar haar thuisland. Al die namen hebben dus een betekenis. Namen in de Bijbel staan vaak voor iemand persoonlijkheid. Nou, dat is nog veel merkbaarder van de naam van God. Ik heb thuis een boekje, het zit helaas in de verdooskist, in een van de dozen die ingepakt is, maar ik ken nog wel de titel. God heeft wel 100 namen. Lijkt wat overdreven, maar als je daar gaat spuren in de Bijbel, kom je heel wat namen tegen. De eeuwige, de barmhartige, de ene, de heilige, de alomvertegenwoordiger, en ga zo maar door. Maar weet misschien wel dat in de Joodse wereld men zoveel respect heeft voor de naam van God, dat die eigenlijk niet uitgesproken wordt. Dat wordt gewoon aangeduid als Hashem, de naam. Als iemand in Israël zegt van Hashem, dan weet elke Jood dat dit heeft over de God van Israël. Dat is een heilige manier om respect te tonen voor de naam van God. En dan komt Mozes. Mozes krijgt van God een hele lastige opdracht. Hij moet dat volk terugbrengen naar het thuisland. Nou, Mozes voelt daar helemaal niets voor. Maar hij wil dan wel van God weten van, als ik u nou vertegenwoordiger bij Farao, wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? Wat geeft God als antwoord? Ik ben die ik ben, heeft jou gestuurd. Het wordt nog wat ingewikkeld als u zich bewust wordt dat in het Hebreeuws de aanduiding van de toekomstige tijd niet zo makkelijk te vinden is. Dus je kan het ook vertalen als ik zal zijn die ik zal zijn. Met andere woorden, God is altijd dezelfde die is geweest, die is de zijnde. Hij is er gewoon altijd, hij gaat met ons mee. Hij is trouw. Zoals hij toen was, is hij ook nu. Trouw, liefdevol, vergevend, vaderlijk en bemoedigend. Tot zover iets over de naam. Maar wat opmerkelijk is, als je het boek Exodus leest, daar ben ik de afgelopen maand mee bezig geweest, dan zie je dat niet alleen maar God zich openbaart met zijn nieuwe godsnaam, de Ik Ben. Maar God maakt ook melding dat hij een hele bijzondere relatie heeft met de naam Israël. Volk en eigen volk. Als het boek heeft gelezen, dat heeft natuurlijk allemaal wel een keer gedaan. Dan merk je dat Exodus niet alleen maar vertelt over die wonderlijke ervaring van God met de uittocht uit Egypte. En de doortocht door de Rode Zee. Maar dat ook die hele reis wordt omschreven met alle uitdagingen die ze meemaken. Strijd met vijandige volken in de woestijn. Komst van het manna, wat ze jarenlang eten geeft. Die wonderbaarlijke verschijning van God op de Sinai. En het einde de geschenken van de 10 woorden. En na de verbondsluiting worden er nog veel meer wetten en instructies gegeven aan Israël. En vooral de uitvoerige omschrijving van het heiligdom valt op in het boek Exodus. Lees daarvan een ark die gebouwd wordt, helemaal verguld met goud. Tafel waar elke sabbat opnieuw brood wordt gelegd voor de priesters die dienst deden. Er was een prachtige zevenarmige kandelaar die elke dag licht gaf, dag en nacht. En als je leest wat voor soort offers allemaal zijn, dan ben je verbaasd over hoeveel soorten offers werden gegeven in die tempeldienst. En ook tot het grote detail geschreven welke bouwmaterialen worden beschreven. Je moet bijna een leverancier zijn van tapijten en van mooie kleding om te begrijpen wat het allemaal om gaat. Alle mooie kleuren worden gebruikt om die tempeldoeken te hanteren. Maar vooral de outfit van de hoogpriester maakt indruk. Die wordt zeer gedetailleerd, heel minutieus omschreven in het boek Exodus. Er sprake van vakkundig geweven gouddraad. Van rood-purper en blauw-purper. En dat is allemaal te lezen in Exodus 28. Nou, het meest bijzondere van die priester tenu was de outfit die aan zijn bovenlijf zat. De efod, oftewel de priesterschort. Ik had van de week een prachtig filmpje gevonden op YouTube. Proberen door te sturen naar Robert. Maar op een manier lukt dat niet tussen onze computers om dat over te dragen. Het is niet gelukt, kon het ook niet uploaden later. Maar ik heb al een plaatje meegenomen om te illustreren. Je hebt het vast wel eens gezien in een van de adventboeken. Dit is een illustratie, deze kant uiteraard, van de hoge priester. En u ziet dat hij er nogal kleurrijk uit. Want op die hoge priester is zichtbaar dat er aan de voorkant een soort schot is, een tas, waarbij allerlei kleuren zijn en stenen. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Dat hele gebeuren van die outfit was een uitstraling die duidelijk maakte dat de hoogpriester in functie was. Waar in die borsttas het tweetal stenen bewaard, de Urim en de Tumim, die werden gebruikt om God te raadplegen. Als er vragen waren over hoe ze verder moesten gaan, wat ze moesten doen, is dat een... hier is het ook eens geweldig, hij is er toch. Soms gebeuren wonderen die je niet kunt verwachten, maar ze zijn er. Het wonder van de techniek. Heel goed. Nou, u ziet, het is een heel kleurrijk kledingstuk. En de voorkant en de achterkant waren aan de bovenkant bevestigd door gouden draden. Dat is allemaal heel vakkundig in elkaar gezet. En dat mooie, schitterende kledingstuk, wat zoveel kleuren had, is dan ook een prachtige illustratie van de veelkleurigheid van Gods volk. Ook in de kerk. Er komen hele verschillende mensen bij elkaar. Verschillende culturen vertegenwoordigen. Verschillende persoonlijkheden zijn we. Verschillende karaktereigenschappen. Verschillende kwaliteiten. Maar er is één geest. Op de schouder van de priester, kunt u hier niet zo goed zien. Dat is vaak niet zo merkbaar. Zaten links en rechts twee stenen. De steen had er geen naam, maar dat was een onyxsteen. Dat is een prachtig materiaal. En dat is bewerkbaar. Daar kan je inscripties in brengen. En aan beide kanten zaten in die stenen bovenop de zes namen van de 12 stammen. Dus je hebt 12 stammen en aan elke kant van de schouder waren dus 6 namen van het volk, in, van jongst tot de oudste, vertegenwoordigd. Dat betekent dus eigenlijk dat alle stammen van Israël waren zichtbaar geworden in het tenue, in de outfit van de hoogpriester. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij als hoogpriester, als vertegenwoordiger van God, de 12 stammen van Israël droeg. En als je probeert dat naar ons toe te brengen, zou je kunnen zeggen, God draagt zijn volk. De ik ben draagt en ondersteunt zijn volk. Maar nog indrukwekkender is wat je dus ziet op zijn borst, die borstplaat. Dat was gewoon fantastisch te zien, omdat het allemaal verschillende edelstenen waren, die schitterden door de kleur. 12 edelstenen, die stonden voor de 12 stammen van Israël. Even een stapje terug in ons eigen verleden. U kent allemaal Ellie en Rickert. Ja, hè? Ooit een liedje geschreven en ook gezongen. Je bent een parel in Gods hand. Kent u, hè? Ik zie mensen schudden. Parel in Gods hand. Ik weet bijna zeker dat de gedachte aan dit idee hiervan komt. Want elke stam van Israël werd vertegenwoordigd in een van die edelstenen. Die dit elke dag bij zich droeg. Je bent een paal in Gods hand. Je bent dus als het ware een edelsteen in Gods hand wordt hiermee zichtbaar gemaakt. Deze 12 edelstenen vertegenwoordigen het hele volk Israël, alle 12 de stammen. Ze waren elk een edelsteen in Gods hand. Ze laten de waarde van de mens zien door de ogen van God. Ik heb opgeschreven, God beschouwt zijn kinderen als kostbare edelstenen in zijn hemelse bijouteriedoos. Hij denkt aan zijn volk als een bruid die versierd is voor haar man. Interessant is dat dat niet alleen maar gold voor het Joodse volk in het verleden, maar als je Openbaring leest, blijkt dat ook te gelden voor de kerk. Openbaring 21, die we net gelezen hebben, daar staat dat de kerk als een bruid is die voor haar man is versierd. Het hemels Jeruzalem heeft 12 poorten, 12 fundamenten, en elk van die fundamenten staat op een aparte edelsteen. Ook zeer opmerkelijk dat elk van die afdelingen, zeg maar, elk van die stammen daarmee vertegenwoordigd is. Het onderstreept eigenlijk al die verschillende elementen dat elke christen, elke gelovige, een mens is met een eigen persoonlijkheid. Ieder van ons wordt door bepaalde dingen gekenmerkt. Elke stam is al voor bepaalde eigenschappen gekenmerkt. Hij wordt gezien in de ogen van God als zijn schoonheid. God verwacht niet, wat sommigen denken, dat we allemaal gelijk zijn. Op grond van onze opleiding, op grond van onze geboorte, op grond van het gezin waar we vertegenwoordigd van zijn, zijn we allemaal verschillend. We hebben verschillende gaven. Maar elke naam laat zien dat de mens die dit vertegenwoordigt bij God hoort. Ondanks de verschillen die er zijn tussen mensen, is elke steen een vertegenwoordiger van God. Hij houdt van die persoon, hij zorgt ervoor en kent hem ook. Soms kom je ook in de kerk als mensen tegen die zichzelf niet zo erg hoog inschatten. Ik zou maar heel erg nietig en klein vinden. Dit gebeuren in deze tempeldienst maakt duidelijk dat God oog heeft ook voor het kleine, voor de details. De kleurrijke stoffen, de gouden draad die werden gebruikt, de stenen die werden opgenomen in het geheel, dit alles stond voor een veel groter plan om uiteindelijk de mens te redden van het kwaad. Dat was de bedoeling. En daarvoor was de priester een speciale vertegenwoordiger. Hij vertegenwoordigde niet alleen God bij de mensen, maar ook de mensen bij God. En de 12 stammen die hij meedroeg op zijn schouder door de stenen, op zijn borst door twee andere stenen, waren daar een symbool van. Maar het is nog meer. En daarvoor houd ik ook deze preek. Daarvoor ben ik over dit gaan nadenken. Aaron, de broer van Mozes, ook de opvolger van Mozes, die droeg die 12 stammen niet alleen maar op zijn schouder, maar die namen ze ook gegraveerd aan de voorkant op die borstplaat. De ephod. In Exodus 28 lezen we daarover het volgende. Het is indrukwekkend wat hier staat. Haal een blauw-purperen koord door de ringen van de borsttas en doe die van de priesterschort en bind de tas daarmee stevig op de band van de priesterschort vast, zodat hij niet kan verschuiven. Zo draagt Aaron, als hij het heiligdom binnengaat, de naam van Israëls zonen op zijn hart. Op de borsttas voor de orakelstenen, om de Heer steeds opnieuw aan hen te herinneren. Wat een symboliek. Elke keer als Aaron als hoogpriester de tempel binnenkwam, het heiligdom, als vertegenwoordiger van de 12 stammen van God, droeg hij Israël op zijn hart. De hoogpriester droeg niet alleen maar de 12 stammen op zijn schouder, in de 2 stenen die hij bij zich had, maar ook op zijn hart door die borstplaat van edelstenen. Als je daarover nadenkt, dan kunt u wel beseffen dat God niet nodig heeft om daaraan herinnerd te worden. God weet wie zijn kinderen zijn. God leidt niet aan geheugenverlies. Als iets duidelijk in de Bijbel is dat God een geweldig inzicht heeft, veel kennis en wijsheid, heeft dat niet nodig. Dat is boven alle twijfel verheven. Maar in deze priesterlijke outfit zit een hele rijke gedachte. Namelijk, God draagt ons. Hij draagt ons op zijn schouders. Hij draagt ons op zijn hart. En dat laatste wil onderstrepen dat God dolgraag heel dicht bij ons wil zijn. Voel je dat altijd? Denk je daar vaak aan? Misschien niet. In Jesaja's tijd was het zo dat mensen de indruk hadden dat God dat allang vergeten was. En wat zegt God dan? Jeruzalem, en ik lees nu voor uit de Bijbel Gode Taal, Jeruzalem, ik heb je naam in mijn hart bewaard. Ik zal altijd aan je denken. Een moeder zorgt toch ook goed voor haar kind, dat ze in haar buik gedragen heeft? Zij vergeet haar kind nooit. En zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, ik zal jou niet vergeten. Kijk, dat is nog eens een belofte. Ik heb je op mijn naam, op mijn hart gedragen. Ik zal altijd aan je denken en je nooit vergeten. Ik ontdek de laatste tijd heel sterk dat vergeten een heel menselijk gegeven is. Als je aan je verhuizen bent, dan ben je voortdurend alles kwijt. Ze willen wel zeker weten dat je ze had. Soms zelfs sleutels, ben je kwijt. Vindt ze wel weer. Duurt alleen een tijdje. Maar we zijn ook wel eens namen kwijt. En we kennen allemaal een trucje. Ik heb dat gezien destijds van mijn moeder toen ze ging dementeren. Dat mensen fantastisch kunnen acteren als het gaat om te doen alsof je de ander kent. Het is zelf allemaal eens, denk ik, als je op landelijke taken bent van de kerk of van andere organisaties, dat je mensen kent, maar dat je volslagen hun naam kwijt bent. En zeg, oh hallo, leuk je te zien, hoe zie je er goed uit? Allemaal trucjes om maar te voorkomen dat je iemand naam hoeft te zeggen. Omdat we namen vergeten, denken we misschien soms dat ook God ons zou kunnen vergeten. En ik kan me voorstellen als je heel lang met tegenslag te maken hebt. Als je het gevoel hebt dat je gebeden bij de dikke muur om je heen en bij een koperen plafond blijven hangen, dan kun je heel erg verlaten voelen. Dat is helemaal geen gedachte dat God een parel, dat je een parel bent in Gods hand. Dan kun je knap, miskend en vervelend voelen. En dan is het super bemoedigend om te beseffen dat God ons draagt op zijn schouders en op zijn hart. Sterker nog, hij draagt onze naam op zijn hart en onze naam staat gegraveerd in zijn handpalm. Zo zegt een van de vertalingen dat van Jesaja 49. U en jij doet ertoe. Of het nu onze voornaam of achternaam gaat, God draagt onze naam op zijn hart. Hij, de grote ik ben, gaat met ons mee. Ook in de komende week. Houd dat vast. We moedigen elkaar daarmee. Amen.